Relaties doen pijn. Relaties zijn geweldig. We hebben het leven dat zich hier afspeelt met deze twee waarheden te maken. En niemand kan eromheen. We zouden graag wel kunnen willen zeggen dat relaties alleen maar geweldig zijn. Maar dat is niet de hele waarheid. Onze jaartekst zegt, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei van de Heilige Geest, die in ieder die tot geloof zou komen, zou ontvangen. En die stromen van levend water komen voort uit de bron, de Heilige Geest die in ons woont. Maar die Heilige Geest die kunnen we ook belemmeren of bedroeven of in de weg staan. En daarom is het ook zo belangrijk om in een volkomen toegewijd hart God te dienen. En het grote gebod zegt Jezus dat ook. Dat gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En dit is het eerste en het grootste gebod. En ik wil over dit thema een volkomen toegewijd hart een aantal keer spreken. En de vorige keer hebben we daar ook al een stukje over nagedacht. We hebben het gehad over het gaat om de tweede helft. Speel met een volkomen toegewijd hart. En dat hebben we gedaan aan de hand van het leven van koning Asa. En vandaag wil ik graag met jullie stilstaan bij het thema, er is niets belangrijkers dan relaties. En wat ik doe aan de hand van een stukje uit Markus. Dan zal ik voorlezen uit Markus 12. De rest van de tekst heb ik allemaal op sheet. Maar dit stukje zal ik even zo uit de Bijbel voorlezen. Markus 12 vanaf vers 28. En er staat in een van de schriftgeleerden die tot hem komende hoorde dat zij met elkander reden twisten en overtuigd dat hij een goed geantwoord had, vroeg hij hem, welk gebod is de eerste van allen? En Jezus antwoordde, het eerste is, hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één, en gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een andere gebod, groter dan deze, bestaat niet. En de schriftgeleerden zeiden tot hem, inderdaad, meester, naar waarheid hebt gij gezegd, dat hij één is en dat er geen ander is dan hij. En hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En Jezus, ziende dat hij verstandig antwoord had, zeide tot hem, gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem meer iets te vragen. Tot zover. Zullen we nog bidden als we het samen zo overdenken? Vader, we willen zo bedanken voor uw woord. We danken u dat het zo rijk is en zo kostbaar. En het is ons ook zo lief geworden. En we bidden zo vanmorgen of u ja, echt zo wil zegenen als uw woord opent. Wilt u zo zegenen en spreken en luisteren, Heer. We hebben u zo nodig en we zijn ook zo afhankelijk van u. En we bidden zo dat u zelf tot ons spreekt. In Jezus' naam. Amen. In het gedeelte wat we net gelezen hebben, dan zien we dat het in het leven draait het eigenlijk maar om twee dingen. En het eerste is onze relatie met God. En het tweede is onze relaties met elkaar. En dat klinkt, denk ik, heel simpel. Maar deze waarheid moet echt goed tussen onze oren zitten en echt doordringen tot ons hart. En dat het in het leven om relaties gaat, dat heb je misschien al veel vaker gehoord. Maar de moeilijkheid is om van daaruit ook echt te leven. Laten we nog eens een keer even naar de tekst lezen die we net ook al gelezen hebben. En dan even in een andere vertaling, in de Grootnieuwsvertaling. En er staat dan: een schriftgeleerde had naar dat gesprek geluisterd. Hij vond dat Jezus een goed had geantwoord. En wendde zich tot hem met de vraag: wat is het belangrijkste gebod? En Jezus antwoordde: dit is het belangrijkste. Luister Israël, de Heer is onze God, alleen de Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel en met heel uw verstand en met inzet van al uw krachten. En het tweede gebod is: heb uw naaste lief als uzelf. Een belangrijker gebod dan deze twee is er niet. Hier is een schriftgeleerde die open stond voor Jezus. En hij vraagt hier een heel belangrijke vraag. Jezus zegt ook later van: ik zie dat je niet ver van het koninkrijk bent. Dus dat was een van de weinigen die er echt voor open stond. En hij kwam dus met een belangrijke vraag. En de schriftgeleerden hadden gewoon heel veel wetten en regels. En deze schriftgeleerde die vraagt: wat is nu de belangrijkste regel? Wat is nu het belangrijkste gebod wat er is? En ze hadden zoveel regels en geboden dat het eigenlijk wel eens goed was om te weten, ja, welke steekt er nou bovenuit? Welke is nou belangrijk? En ik denk dat het was een hele goede en belangrijke vraag van deze schriftgeleerde. En Jezus zegt dan: dit is het belangrijkste. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en heel uw kracht en uw naast als uzelf. En dan zegt hij ook: en er is geen belangrijker gebod dan deze twee. Dus met alles wat ik doe, met alles waar ik mee bezig ben, op mijn werk, thuis, in de kerk of op vakantie, het belangrijkste is mijn relatie met God en de relatie met de mensen om me heen. En ik denk dat het goed is om dat een beetje verder uit te werken. En voor de meesten zal er denk ik geen nieuw thema zijn. Maar ik denk ook dat is nu net ook het probleem. Je kunt heel gemakkelijk ja zeggen op dit thema. Ik vind relaties ook het belangrijkste. Maar toch die essentie missen. En dit is zo'n grote waarheid die alleen gaat leven als je het gaat doen. En dat is altijd met waarheid. Je hebt er alleen iets aan als je het gehoorzaamt. Bijvoorbeeld een hele bekende tekst is dat Jezus zegt van: komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal rust geven. Nou, deze tekst die gaat ook alleen maar waarheid worden dat als je vermoeid bent of als je belast bent, dat je dan naar Jezus toe gaat en dan pas ook zul je ervaren dat hij rust geeft. Je kunt het weten, dit, maar het gaat erom of je het doet, of je het gehoorzaamt. Als Jezus zo zegt dat het belangrijkste in het leven is om God lief te hebben en je naast als jezelf, dan is het goed om je te realiseren dat je niet vanzelf met de belangrijkste dingen bezig bent. Dat vraagt bewuste keuzes. Want onbelangrijke dingen kunnen heel gemakkelijk de plaats innemen van wat werkelijk belangrijk is in onze relaties. Misschien een paar voorbeelden. Ik ben vroeg opgestaan om stille tijd te houden. Maar mijn gedachten gaan o zo gemakkelijk al naar mijn werk toe. Of als Annie mij iets belangrijks wil vertellen, maar dan wil ik liever eerst nog even die belangrijke mail naar het werk afhandelen. Of een van mijn kinderen heeft mij nodig voor wiskunde. Maar ik wil toch eerst mijn favoriete programma afkijken. Laten we eens kijken naar een paar opdringerige zaken die gemakkelijk de plaats in kunnen nemen wat het belangrijkste is. En dat is naar geld en naar taken. En het is niet zo dat geld en taken niet belangrijk zijn. Integendeel, ze zijn erg belangrijk, maar het gaat om welke plaats ze innemen. Dat relaties belangrijker zijn dan geld, dat zullen we denk ik allemaal beamen. Misschien alleen Berlusconi niet, maar de meesten hier denk ik zullen dat beamen. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend. En dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de volgende les die Jezus geeft. Hij zegt in Matthäus 6 vers 24, zegt hij, niemand kan twee heren dienen. Want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de andere minachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Jezus zegt hier, je kunt niet God dienen en het geld. Hij zegt er niet, jullie behoren niet God te dienen en het geld. Of jullie moeten niet proberen om God te dienen en het geld. Nee, dat zegt hij niet. Nee, hij zegt, jullie kunnen dat niet. Jezus die leert ons dat die twee dingen niet samengaan, dat ze strijdig zijn. En dat je dus moet kiezen. Bij ons op het werk hebben we ook heel vaak te maken met keuzes maken. En keuzes maken, dat is moeilijk, dat is soms pijnlijk. En wat je ook merkt, dat als je keuzes moet maken, langer over vergaderen, helpt niet. En de valkuil waar we ook heel vaak makkelijk inlopen is dat we niet willen kiezen en dat we besluiten om het dan maar allebei te gaan doen. Maar dingen allebei te gaan doen, dat gaat alleen maar als je heel veel geld hebt of heel veel mensen ter beschikking. Ja, in dat geval hoef je niet te kiezen, maar wij moeten heel vaak wel kiezen. En Jezus geeft ook aan dat we moeten kiezen. Het gaat niet samen. Relaties zijn belangrijker dan geld. En het bijzondere is dat minder waarde heeft altijd overheersend is. De mindere waarde vraagt minder geloof, vraagt minder inspanning. En daarom zal het ook altijd aan je blijven trekken. En als je probeert om God en geld lief te hebben, dan zul je uiteindelijk alleen geld lief hebben. Want mindere waarden doen juist niet wat ze beloven, want dat is nu juist ook wat ze minder maakt. Als we in een situatie komen waarin we moeten kiezen en de keuze is moeilijk, wat er dan vaak gebeurt is dat we proberen om allebei te doen. Je probeert die mooie baan te combineren met je gezin en de gemeente, maar het gaat niet allemaal samen. We willen zo graag de kool en de geit sparen. En uiteindelijk gaat het ten koste van je relatie met God en van de relatie met anderen om je heen. De neiging die we hebben is niet kiezen. De keuze uitstellen en beide blijven doen. Relaties zijn niet alleen belangrijker dan geld, maar ook belangrijker dan taken. In het leven van Jezus zie je tal van ontmoetingen waar hij laat zien dat relaties belangrijker zijn dan taken. En dat de nood van mensen en het werk dat hem te doen staat eigenlijk met elkaar in evenwicht brengt. En misschien even een paar voorbeelden waaruit dat blijkt. Bijvoorbeeld in die ontmoeting met Maria en Martha, waarbij Martha aan het werk is en ze wil ook dat Maria wat gaat doen. En dan neemt Jezus ook Maria in bescherming en zegt dat Maria het goede deel gekozen heeft om aan de voeten van Jezus te zijn. Of als die discipelen tegen de ouders zeggen dat ze met hun kinderen Jezus niet moeten lastigvallen. En dan zegt Jezus ook, laat die kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Of ergens anders, dat de discipelen verbaasd zijn dat Jezus praat met die Samaritaanse vrouw in de put. Of bij die spijziging van de 5000. En de discipelen stellen voor, laat ze gaan. Maar Jezus stelt dan voor, geef ze te eten. En in die bovenstaande voorbeelden zie je dat er altijd wel iemand is die Jezus snel bij het volgende onderdeel van het programma wil brengen. En die gericht is op het werk, op de taken die gedaan moeten worden, of die tijd die gehaald moet worden. Maar Jezus kiest voor het verlichten van de persoonlijke nood, boven zijn taken, of boven het tijdschema, of boven die dagindeling. En ik heb zelf ook de neiging om taken belangrijker te vinden dan relaties. Op zondagmorgen bijvoorbeeld, ik wil altijd graag op tijd vertrekken naar de dienst. En dan moet ik vaak duwen en trekken, om op tijd te vertrekken. En dan zit ik in de auto te wachten, maar dat helpt niet. En die klok in mijn auto, die zegt iedere keer, het is al laat, het is al laat. En hoe gemakkelijk is het dan om daar stress over te krijgen. Maar er is niets belangrijker dan relaties. En er is niks mis met geld verdienen of resultaten boeken en taken vervullen. Het gaat erom dat ze niet boven relaties gaan. Oké, er is niets belangrijker dan relaties. We kunnen er wel over praten over het belang van relaties. En we kunnen de relatieprincipes bekijken vanuit het woord van God. Maar dat alleen zal onze levens niet veranderen. De kracht van het veranderen begint met geloof en vertrouwen op God. En daarna ook handelen vanuit dat geloof. Waar het om gaat is hoe we dat de woorden kunnen omzetten in daden. Met andere woorden, hoe doe je een relatie? En gelukkig geeft de Bijbel ook hier aansluitende antwoorden op. Waar je moet beginnen en wat je moet doen. En laten we nog een keer teruggaan naar onze tekst. Waar we ook gezien hebben dat het begint bij onze relatie met God. En daarna ook in de relatie met andere mensen. En vanmorgen wil ik even wat verder staan bij dat eerste, bij onze relatie met God. Er staat ook dat we God moeten liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel ons verstand en met al onze kracht. Laten we even kort nog iets verder naar kijken. Het eerste is, van heb God lief met je hart. Je hart is daar waar je voelt. Het hart in de Bijbel is een breed begrip. Maar ik wil hier juist ook die emotionele kant benadrukken. Met onze hart uiten we onze gevoelens van liefde voor hem. Heb hem lief met heel je ziel. De ziel is daar waar je beslissingen neemt. Heb je ooit wel eens iets besloten waar je eigenlijk geen zin in had? En hoe kwam dat? Dat komt omdat je een wil hebt. En je wordt niet bestuurd door emoties of gedachten. Je ziel neemt de beslissingen. Heb hem lief met je verstand. Je verstand is daar waar je denkt. Je verstand is daar waar je gedachten, indrukken, intelligentie en leervermogen zich bevindt. Geloven in God is juist ook liefhebben met heel je verstand. En niet je verstand uitschakelen. Zoals sommigen denken van verstand op nul en blik op oneindig. Nee, het is juist andersom. God wil, en daar staat ook, dat we hem lief hebben met heel ons verstand. En heb hem lief met al je kracht. En je kracht is daar waar je fysiek contact hebt met de wereld om je heen. Op een bepaald punt moeten je hart, je ziel en je verstand vertaald worden naar werkelijke daden in de reële wereld. En dat kost energie. Dat kost kracht. Dus als ik wil groeien in mijn relatie met God, als ik de manier waarop ik contact heb met God wil veranderen, dan moet ik dus naar deze vier gebieden kijken. Naar het hart, naar de ziel, naar het verstand en kracht. en hiermee samenhangend naar mijn gevoelens, naar mijn beslissingen, naar mijn gedachten en naar mijn daden. Dus als ik niks voel bij de manier waarop ik contact heb met God, en als ik er geen beslissing over neem, en als ik er niet over nadenk en er niets aan doe, dan zal er geen verandering komen. Maar hoe vind ik nou aansluiting? Hoe kan ik nou God liefhebben met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met heel mijn verstand en al mijn kracht? En hoe kan ik dat praktisch invullen? En ik wil vanmorgen met jullie naar het eerste punt kijken. God liefhebben met heel mijn hart. Hoe kunnen we nou God praktisch liefhebben met heel ons hart? En ik geloof de bron daarvoor is de Bijbel. Een man die daar een bijzonder voorbeeld in is, is David. Hij wordt ook de man naar Gods hart genoemd. En de gebeden van David en de psalmen bevatten een goudmijn van wijsheden over het liefhebben van God met je hart. Als je de gebeden van David bekijkt in de psalmen, dan bevatten die vaak veel meer emotie dan de meeste van onze gebeden. De meeste van onze gebeden zijn stil in onze gedachten. En dat kan ertoe leiden dat onze gebeden meer gaan over onze gedachten dan over ons hart. Om ergens werkelijk je hart in te kunnen leggen, dan moet je ook hardop uitspreken. En probeer eens met God te praten op hetzelfde volume als je met vrienden praat. En als je met hem praat, vertel ook hem wat je voelt. En bij David zie je ook dat patroon. David gebruikt het gebed, het gesprek met God in een psalm, in een lied. En hij kampt met een enorm probleem en hij begint zijn hart uit te storten. En als hij tegen God spreekt, laat hij echt zijn gevoelens zien. En voordat hij aan het einde van die psalm gekomen is, is er weer vrede in zijn hart. De problemen zijn er nog wel, maar in de loop van de psalm heeft het hart van David de juiste richting gekregen. Het hart van David wordt als het ware in die psalm weer tot bedaren gebracht. En wat je in het leven van David ziet, is dat hij zijn gevoelens deelt met God. Hij schreeuwt dat soms uit en hij deelt zijn hart met God. En hoe bid je nou met gevoel, met heel je hart? En ik denk dat het goed is om even naar een paar van die voorbeelden te kijken hoe David dat doet. Gewoon even heel kort die te lezen. Het eerste is, ja, spreek met God over je gevoelens. Een voorbeeld daarvan is in Psalm 6 vers 7. Daar zegt hij: moe ben ik van zuchten. Elke nacht is mijn kussen nat. Mijn bed doorweekt van tranen. Spreek met God over je gevoelens. Het tweede is van, spreek met God over je zwakheden. Psalm 25 vers 16 zegt: keer u tot mij en wees mij genadig. Ik ben alleen en ellendig. Spreek met God over je zwakheden. Maar spreek ook met God over zijn kracht. Wie is toch de koning der ere? De Heer is sterk en geweldig. De Heer is geweldig in de strijd. En spreek over God. Over zijn kracht. Spreek met God over zijn kracht. Maar vertel God ook je angsten. Zoals David dat deed. En zegt: mijn hart is vol angst. Bevrijd mij uit mijn benauwenis. Of in Psalm 55 zegt hij: vrees en beven grijpen mij aan. Ik huiver over heel mijn lichaam. David vertelt God ook zijn angsten. Maar ook de wensen van zijn hart stort hij uit bij God. In Psalm 38 vers 10 zegt de Heer, al mijn verlangens zijn bij u bekend. Mijn zuchten is u niet verborgen. En stort je wensen van je hart bij God uit. Wat David ook doet is, hij beleidt God openlijk met gevoel zijn zonde. En hij zegt in Psalm 38... Want ik ben de ondergang nabij en altijd vergezelt mij de pijn. Ik wil u mijn schuld belijden, door mijn zonde word ik gekweld. En tenslotte, spreek hardop uit wie God voor je is. In Psalm 18, daar doet David dat. En hij zegt van David, de dienaar van de Heer... Hij sprak de woorden van dit lied tot de Heer, toen de Heer hem aan de greep van zijn vijanden had ontrukt, ook aan die van Saul. En dan zegt hij, ik heb u lief, Heer, mijn sterkte. Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht. En hier zie je gewoon een paar praktische voorbeelden, hoe dat David... De man naar Gods hart dat doet. God liefhebben met heel zijn hart. En kun je dat ook zeggen? Vader, dit is het wat op dit moment mij werkelijk pijn doet. Of dit zijn mijn gevoelens bij dit probleem waar ik nu mee geconfronteerd word. Of Heer, ik ben u zo dankbaar voor het kruis dat u mij gered hebt. Ik heb u lief met heel mijn hart. En het is goed om zo naar David te kijken en van hem te leren hoe hij God lief had met heel zijn hart. En die psalmen zijn daarin ook echte kostbaarheden. En lezen en volg dat voorbeeld van David. Samenvattend. Er is niks belangrijkers dan relaties. En we moeten echt kiezen om hieruit te leven. Relaties die zijn belangrijker dan geld. Maar relaties zijn ook belangrijker dan taken of de agenda. En God vraagt ons om lief te hebben met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel ons verstand en met al onze kracht. Dus met onze gevoelens, met onze beslissingen, met onze gedachten en met onze daden. En hoe kunnen we nou God liefhebben met ons hart? Onze gevoelens uiten naar hem toe. We hebben net gekeken aan de hand van een zevental voorbeelden van David en de man naar Gods hart. Het is ook goed om dat voorbeeld te volgen. Er is niks belangrijkers dan relaties. En zo staan we er ook in als het gaat over het project Meer. Als we omkijken naar onze buren in de straat. De mensen om ons heen. Er is niks belangrijkers dan relaties. Amen. Zullen we zo een moment stil zijn en dan afsluiten gebed. Vader, willen zo danken voor uw woord. Dat u zo geeft dat er niks belangrijker is dan relaties. En als we daar zo vanmorgen bij stilstaan, Heer, dan wil ik u zo bidden of u ons echt de genade geeft om dat ook daar echt ook uit te leven. Heer, als u dat zo duidelijk zegt, er is niks belangrijkers dan dat. Dan bidden we ook, Heer God, dat u ons zo de genade geeft om dat in te vullen. Ja, en ik zie dat ik zo makkelijk andere dingen belangrijk vind. En dat ik dit over het hoofd zie. En ik wil u zo bidden of u mij ook helpt, Heer, om echt hieruit te leven. Heere God, wij willen u echt lief hebben met heel ons hart en heel onze ziel. Met heel ons verstand en uit al onze kracht. Heer, we willen onze gevoelens voor u uiten. We willen de juiste beslissingen nemen. We willen met onze gedachten u verheerlijken. En ook met onze daden. Vader, ik wil u zo bidden of u ons de komende tijd daar zo in zegent en leidt. Helpt ons om echt zo dicht bij u te zijn. In Jezus' naam bid ik u dat. Amen.